Welkom bij de podcast Maak Rouw Bespreekbaar van OOK, de vereniging Ouders Overleden Kind.
Mijn naam is Marleen Mulderij en ik ben uw gastvrouw in deze podcast. Op 18 december 2015 verloren we onze dochter Lonneke, 16 jaar. Ik neem u mee in een wereld van rouw, maar ook in een leven met perspectief.
Ja, en waar ik beginnen moet, ik vind het een lastige, als jullie me hier zouden zien zitten. Dan zou je me zien zitten op de kamer van Lonneke, het zolderkamertje, tussen allemaal boeken. Lezen stond bij Lonneke in het leven ongelooflijk centraal. In mijn jeugd heb ik zelf ook heel veel gelezen, maar door die verplichtingen op HAVO en zo is het lezen toen een stukje minder geworden. En op een gegeven moment heb je ook zo'n moment dat je zegt, ik heb er gewoon geen tijd voor. Maar die honger naar boeken zag ik in mijn dochter altijd weer. En dat vind ik fijn. En zelf ben ik ook wel blijven lezen. En ik merk dat ik weer ga lezen. Dat ik ook weer de tijd pak om te lezen. Zit ik op Lonneke haar kamer, dan staan er boekenkasten. Ik kijk nu ook echt even om me heen. Vol met boeken, heel veel Engels. Heb ik al eerder verteld dat zij ontzettend gek was op die Engelse taal. Omdat zij het gevoel had dat emoties daar veel beter in beschreven konden worden. Ik ben het ook een poosje gaan doen, Engelse boeken lezen. Ik kan het, maar ik moet wel mijn best ervoor doen om het echt binnen te laten komen. Dus ik ben er niet zo bedreven in als dat zij dat was. Maar ik zit hier met boeken, want en het zijn geen boeken die je doorsnee uit de bibliotheek zou pakken. Want na de dood van Lonneke ben ik op zoek gegaan naar verhalen. Gewoon om een stukje troost en herkenning misschien wel. Van wat gebeurt er allemaal in die wereld omheen? Wat is er nog meer gebeurd? Ja, waarom deze podcast? Gisteren is bij ons op school de kinderboekenweek begonnen. En hadden we een klein feestje van. Het gaat over worden wat je wil. Lonneke was afgelopen maandag jarig. Zou ze 22 jaar zijn geworden. Dus het is een beetje een rare week voor ons. Ik heb geen interview op de plank liggen. Dat komt over 2 weken weer. En toen dacht ik, wat zal ik eens doen? Iets met Lonneke, iets met haar verjaardag, iets met zelfs die kinderboekenweek, het lezen, plezier in lezen wat ik weer krijg. Ik denk, weet je wat? Ik ga eens een podcast houden over boeken. En meer boeken die je zou kunnen gebruiken, misschien in je tijd van rouw, of ideeën die je eruit kan halen, of lezen dat je niet gek aan het worden bent, maar dat het normaal is wat je denkt of wat je voelt. Maar ja, dan zit ik hier en ik zal er straks een foto van maken, dus die zal ik op de socials erbij plaatsen. En denk ik, zo juist zeg, en dan heb ik nog niet eens alle boeken die ik gelezen heb hier liggen, maar het zijn er nogal wat. En wat kunnen we ermee? Nou, ik ga gewoon een graai doen. Er zijn boeken voor kinderen geschreven, maar er zijn ook boeken voor ons als ouders geschreven. Het eerste boek wat ik kreeg na het overlijden van Lonneke, wat met rouw te maken had, dat is dat bekende boek van Manu Keers, Vingerafdruk van Verdriet. En die kreeg ik van mijn schoonzus. Ze had erin staan, lieve André, Marleen en Nick, Lonneke is op reis gegaan en laat ons achter met zoveel mooie, lieve, vrolijke herinneringen. Zelfs nu ze er niet meer is, raakt ze ons nog steeds. We willen er graag voor jullie zijn en hopen dat dit boekje een klein beetje steun biedt. Heel van liefs. En dat kwam van mijn schoonzusje. En je weet dat familie er graag wil zijn, maar hoe moet de omgeving er zijn voor jou? Hoe kan de omgeving er zijn voor jou? En juist dat boekje Vingerafdruk van Verdriet, dat is een heel dun boekje. En er staat ook op de achterkant, het is een kostbaar geschenk voor een ander of jezelf. Want het is voor jezelf heel prettig om door te lezen. Maar ook voor mensen die buiten jouw verdriet staan of jouw verdriet zien en je willen helpen, maar die het niet hebben meegemaakt, is het heel kostbaar. Ik heb dit boek gelezen. Ik haalde er veel steun uit, veel troost. Er staan mooie gedichten in, verhalen in. Ik heb het boekje aangeschaft, ook voor mijn werk. Ik heb er 2 of 3 extra gekocht en die heb ik op mijn werk neergelegd. Van jongens, lees maar, want hier zit ik in en misschien kunnen jullie er wat mee. Het is door een aantal collega's inderdaad gelezen. En zo maak je toch die rouw meer bespreekbaar. Dus dat is het eerste wat mij kwam. Verder weet ik eigenlijk niet meer wat de volgorde is van wat er op mijn pad kwam. Maar ik was voornamelijk ook nieuwsgierig naar mensen die een kind kwijt waren geraakt. En dan zocht ik ook nog naar verhalen in boeken van een kind van dezelfde leeftijd. Zo kwam ik ook bij het boek van Sophie Dahl, Mijn gevlogen kind. Het is een hartverscheurende ode van een moeder aan haar overleden kind. Nou, en als ik dan... Kijk, zo doen we dat op school ook, een boekbespreking houden. Dan laten we even zien wat de achterkant is en dan weet je het een beetje. 4 dagen griep en toen plotsklaps dood op kerstavond. Kijk, dat greep mij natuurlijk al aan, want Lonneke is ook vlak voor kerst overleden. In de weken na de onverwachte dood van haar 16-jarige dochter begint Sophie Dahl te schrijven. Over haar dochters open blik, driftbuien, onzekerheden, ruzies en lachbuien. Ze schrijft om al die momenten opnieuw te beleven, niet te vergeten en dagelijks nog een paar uur door te brengen met haar veel te jong weggenomen dochter. Dat herken ik. Ik ben ook gaan schrijven. Ik ben al die dingen gaan opschrijven omdat ik met Lonneke bezig wilde zijn. En dat is ook nog steeds de reden waarom ik met die podcast bezig ben, waarom ik met die gastlessen bezig ben. Ik wil met mijn dochter bezig zijn. Dus die drive heb ik nog steeds. Maar meer nog beschrijft Dahl de leegte, het afscheid moeten nemen en de goed bedoelde pogingen van de omgeving om te helpen. En keer op keer weer die hartverscheurende pijn. Ja, dan zijn er natuurlijk mensen die daar een review op hebben. En dan is de pijn vooral de liefde spat van de pagina's en laat een onuitwisbare indruk achter. Zonder medelijden, maar vol emotie. Nou ja, dit is een verhaal van een vrouw uit Frankrijk. Sophie Dahl, en zij moest ook haar kind missen. Het is een prachtig boek, maar juist die herkenbare dingen van 16 jaar, vlakbij kerst, dat heeft mij echt wel over de streep gehad om het te gaan lezen. Goed, dat is Sophie Dahl, Mijn gevlogen kind. Ik kwam ook een boek tegen, dat heette Troostvogels. Een jaar na het overlijden van Lonneke was er een collega van mij, wiens man overleed. En dat was een heel triest verhaal, want haar man was net met pensioen en zij dacht aan vervroegd pensioen en in één keer overleed hij. Ja, en dan valt ook je toekomst, geen kinderen, en dan valt je toekomst ook in duigen. En voor haar, zij noemde hem altijd mijn troostvogel. Dus Erik, haar man, was een troostvogel. En toen kwam ik op een gegeven moment een boek tegen, Troostvogels, van Maria Quist. En dat boek heb ik gelezen. Even kijken. Nou, geachte lezer. Ik lees ook gewoon stukjes voor. Misschien spreekt het je aan en denk je, oh, dat wil ik ook lezen. Nou, bij deze. Geachte lezer, dit boek gaat over Willem, mijn jongste kind. Over zijn leven en dood en hoe ik mijn leven beleefde voor en na die tijd. Maar het is ook een boek over Frankrijk en er zit veel natuur in. Ik kan geen boek schrijven zonder natuur, zonder vogels. Ze horen bij mij, zolang ik mij kan herinneren. En ze zijn mijn grootste steun en troost in tijden van verdriet en tegenspoed. Ik begon te schrijven, door nood gedwongen. En als schrijvende ontstonden 2 verhaallijnen die met elkaar verweven raakten. Naast het verhaal van Willem en zijn moeder beschrijf ik mijn wederwaardigheden van dag tot dag tijdens de 7 weken afzondering die ik doorbracht op een afgelegen plek in Midden-Frankrijk. Hoe daar te overleven in praktisch en emotioneel opzicht. Er zit verdriet in dit boek, dat zeker, maar het is niet treurig stemmend. Naast dood en gemis biedt het leven van alle dag ook talrijke momenten van geluk, schoonheid en troost. En hoe beroerd de zaken er soms ook voor staan, er valt altijd wel wat te lachen. Door verdriet te verwoorden of verwoord te zien, wordt het beter hanteerbaar. Het verhaal is mijn verhaal, maar de emoties zijn herkenbaar en universeel. Een ieder kan er zijn eigen verhaal in lezen. Dus dit is een soort voorwoord van Maria Quist. Ik heb het gelezen en ik heb blijkbaar iets onthouden wat ik op de voorste witte kaft heb geschreven. En dat haalde ik uit dat boek. Dus wat ik zelf als notitie voorin heb geschreven is het volgende. Stil maar mama, het is alleen maar een jas. Het is waar, dacht ik. Zij is zoveel meer dan alleen haar dode lichaam. Ik heb dat natuurlijk uit het verhaal gehad over deze Willem. Hij is zoveel meer, maar ik heb het vertaald naar Lonneke. Zij is zoveel meer dan alleen haar dode lichaam. En ik heb eronder gezet, ik mis je Lonneke, je helpt me er maar mee. Liefs, je moeder. Dit boek heeft mij ook geraakt. Maar zo zijn al die verhalen, die raken mij. Want het is een stukje herkenbaarheid. Maar eerlijk, en dat zullen jullie vast herkennen, als ik iets lees, vergeet ik het ook vrij snel weer. Ik denk dat ik al deze boeken weer opnieuw kan lezen. Want dan denk ik, oh, wat leuk. Want ik herinner mij gewoon niet veel meer. Ik geef dat op mijn werk ook aan. Dus jongens, ik lees echt wel al die post hoor. Maar ik onthoud gewoon niet zoveel meer. Het is net alsof mijn geheugen een 7 is geworden. Maar ik denk dat jullie dat ergens wel zullen herkennen. Vandaar, maar ik weet dat ik dit boek heel mooi vond. Ook vanwege de titel Troostvogel. En ook omdat dat mij weer een beetje linkte aan mijn lieve collega. Ik ben ook bezig geweest voor school, want natuurlijk heb ik ook te maken, of natuurlijk, helaas heb ik ook te maken met kinderen die iemand moeten missen. En je denkt natuurlijk ook aan de kinderen vanuit lotgenoten, van ja, die moeten ook een broer of zus missen. Dus ik was op zoek naar een boek wat voor kinderen interessant zou zijn. En ik ben uitgekomen bij Wanneer word je dood? Dat is van Riet Fiddelaars Jaspers. Die is ook heel erg bekend in de rouwverwerking en in die wereld. Wanneer word je dood? Nou, dat vind ik al een hele grappige vraag. Maar het zijn dus ook vragen van kinderen over doodgaan, begraven en cremeren. Want als kinderen meemaken, staat op de achterkant, dat iemand overlijdt, roept dat vaak onverbloemde vragen bij hen op. En kinderen zijn heel onverbloemd. Dat is inderdaad waar. En ik heb al eens eerder een voorbeeld genoemd. Als ik het dan op school heb over mijn overleden dochter en ik zit in een van de jongere groepen, dan kan het zomaar zijn dat een kind een vinger opsteekt en zegt, ja, mijn goudvis is ook dood gegaan. Weet je wel, dat heerlijke kinderlijke onverbloemde. Nou, die vragen die zijn hier meegenomen in dit boek. Het is belangrijk dat we hun vragen serieus nemen en kinderen die informatie geven die hen helpt met het verlies om te gaan. In Wanneer word je dood vind je snel de informatie die je hiervoor nodig hebt. Je kunt de hoofdstukken ook los van elkaar lezen, afhankelijk van waar je naar op zoek bent. Dit boek moedigt ouders, leerkrachten en hulpverleners aan om zo concreet mogelijk te zijn. Want ook naar kinderen toe is het natuurlijk moeilijk om over dood en rouw te praten. Bijvoorbeeld door uit te leggen wat dood precies is. Dat je verdriet mag hebben of boos kunt zijn. En misschien het belangrijkste, dat er ook troost is. Even kijken hoor, dan zit ik natuurlijk te bladeren. Ja, een hele mooie opmerking hier bijvoorbeeld in dit boek. En dat vind ik prachtige opmerkingen hoor. Joep van 4 die zegt, een maand nadat oma begraven is, vindt Joep het wel genoeg. Hij zegt, we moeten oma nu maar eens opgraven, ze is lang genoeg weg geweest. Ja, dat zijn van die heerlijke uitspraken die je van een kind gewoon kan hebben, maar wat best wel confronterend kan zijn. Nou, er staan ook gedichten in, bijvoorbeeld van Hans Hagen, het gedicht Steen. De steen draagt datum en je naam, de letters duiden je gezicht. Ik vertel je van de buurman, die sinds gisteren naast je ligt. Licht de steen en kijk me aan, geef een knipoog van bestaan. Ik zie het best, met ogen dicht, is jouw schaduw meer dan licht. De hoofdstukken zijn heel praktisch. Hoe leg je uit wat begraven is aan kinderen? Wat gebeurt er tussen overlijden en uitvaart? Welke vragen kun je van kinderen verwachten? Dus het is een heel praktisch boekje. Wanneer word je dood? Van Riet Fiddelaars Jaspers. Ja, ik heb er als juf en als leerkracht dus ook best wel heel veel aan. Een boek wat ook veel indruk op mij maakte. Dat is het boek geschreven door Herma Bovenkerk. Zij woont in Koudum en zij is beeldhoudster. Stefan Verdriet is het ontroerende verhaal van beeldhoudster. Herma Bovenkerk, die op 14 december 1995 haar dochter Deborah verloor door een auto-ongeluk. Op het moment dat ze haar dochter vasthield in het ziekenhuis, wist ze dat ze een beeld zou maken. Ze besefte toen niet dat ze 3 lange jaren zou ronddolen om de vicieuze cirkel van pijn, verdriet en weerstanden te doorbreken. Het tastbaar maken van haar verdriet gaf ruimte om verder te leven. En die ervaring wilde ze doorgeven aan anderen. Zo ontstonden de rouwworkshops. Ze heeft ook wel rouwworkshops gegeven, voor de vereniging ook. Dus vandaar dat ik dit weet. En omdat ik altijd in die buurt op vakantie ben en ook heel vaak in Koudum kwam en bij toeval in haar atelier, kwamen we met elkaar in gesprek. En zo ben ik ook aan dit boek gekomen. Stefan Verdriet vertelt ook het verhaal van 12 mensen die bij Herma een rouwworkshop hebben gevolgd. 12 zeer persoonlijke, herkenbare verhalen die haarscherp weergeven hoe je met je handen vorm kunt geven aan rouw om zo het verdriet tastbaar te maken. Het verhaal van Herma is puur, met ongepolijste emoties. En dat klopt, want zo is ze ook als je met haar praat en dat is een... Het is een heel mooi mens. Tenminste, ik vind het een heel mooi mens om mee te praten. Dat geldt ook voor de 12 andere verhalen. Geen verzachtende omhulsels. Diep verdriet is diep verdriet. Niet meer en niet minder. Herma Bovenkerk schreef dit boek samen met journaliste Roelie Boer. En zij heeft een prachtig rouwbeeld gemaakt. En dat staat bij het graf in Koudum. Bij het graf van haar dochter Deborah. En daar zit dus een heel verhaal bij. Het boek heet dus Steen van Verdriet. Vormgeven aan rouw. Dus er zit ook een praktisch ding in. Je hoort vrij veel, of tenminste, ik hoor veel verhalen van mensen die toch die creatieve kant op gaan. Schilderen, schrijven, beeldhouwen, kleien, dat soort dingen. Nou, beeldhouwen, het grappige was, zij legde mij uit, als jij aan het kleien bent, dan bouw je op. En dan maak je keuzes van hoe ga je dat doen, maar je kunt het altijd bijwerken. Ze zegt bij beeldhouwen, dat is ook heel erg rauw. Een rauwe manier van verwerken. Want je bent aan het schaven, je bent aan het hakken. Maar er gaat altijd wel iets anders dan dat jij verwacht had. Dus jouw beeld wordt nooit datgene wat jij in het begin in je hoofd hebt. Want er gaat altijd een splinter of misschien wel een hele hoek van de steen in één keer bats af. En hoe los je dat dan weer op? Dus je staat continu voor nieuwe keuzes. En dat is een heel mooi proces binnen dat beeldhouden. Dat heeft ze mij verteld en dat heb ik aan een lijve ondervonden. Dus dat vond ik wel heel mooi. Het is een prachtboek om te lezen. Kijk ik om me heen. Ik denk dat ik even een muziekje erbij doe.
There's a crack in my window, a bird in my room, angels all over that watch over you. And when I'm walking on water, all my dreams have come true. So nothing means nothing without you. Something to believe in, I know, I know, I know. You give me a meaning, something It's a bittersweet feeling, longing, and I'm leaving. I go, I go, I go. Tell my heart to lie, but I know deep inside it's true. That I wish I was there with you. Oh, I wish I was there with you. Oh, I wish I was there with you. You give me a reason, something to believe in. I know, I know, I know. You give me a meaning, something I can breathe in. I know, I know, I know. It's a bittersweet feeling, longing, and I'm leaving. I go, I go, I go. Tell my heart to lie, but I know deep inside it's true. That I wish I was there with you. That I wish I was there with you. Oh, I wish I was there with you.
Ik ben in bezit gekomen van het boek Ik zet mijn masker af. En dat boek, dat is samengesteld door Gertie Mooren. Het zijn verhalen van jongeren na het overlijden van iemand die hem of haar lief was. Er staan kreten op de achterkant. Kreten die juist voor die jongeren ook gelden. Ik voelde me eenzaam en verdrietig. Niemand zag hoe slecht het met me ging. En zelf vertelde ik het hen ook niet. Een ander zegt, juist nu ik ouder ben, denk ik er veel meer over na en heb ik meer behoefte om erover te praten. Een derde antwoordt, ik was bang om nog iemand te verliezen. Thuis praten we nooit over mam of over ons verdriet. Dat uitte zich bij mij in boosheid en werd ik gestraft voor mijn gedrag. Het gaat dus niet alleen om het verliezen van broers en zussen, maar ook om ouders. Dus verlies over het algemeen. Het ging niet goed op school. Helaas begreep mijn leerkracht niet dat dit kwam door wat er gebeurd was. Het was toch al zo lang geleden. Het boek Ik zet mijn masker af maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat jongeren voelen dat ze er niet alleen voor staan. Zo is er één verhaal van Jet, van wie haar broer, die 8 jaar was, overleed aan een hersenbloeding in 2004. Ik ga het niet helemaal voorlezen hoor, maar er is één stukje wat mij hierin opviel en dat heeft het kopje angst. Het eerste jaar was ontzettend raar. We wisten niet zo goed wat we moesten doen. Doordat Teun zo plotseling was gestorven, werden Lot en ik bang voor van alles. We durfden niet te gaan slapen zonder papa en mama. Als mama buiten de dieren ging voeren, durfde ik niet alleen binnen te zijn. Dat ging zo erg lang door. Mama zat iedere avond op het gangetje bij onze slaapkamers te wachten tot wij sliepen. Dat heeft ze jaren gedaan en daardoor hield ze dagboeken bij. Ze zit nu al over de 24 dagboeken heen. Papa en mama gingen op zoek naar een rouwtherapeute. In Nijmegen konden we terecht. We gingen daar vaak heen en ik vond het fijn als ik daar was. Het heeft me enorm geholpen, omdat ik vroeger nog niet eens wist wat rouwen was. Ervaringen dus van jonge mensen die iemand hebben verloren die heel dichtbij hen stond. 1 verhaal over het verliezen van broer of zus. Voor de rest zijn het verhalen van het verliezen van een van de ouders of misschien een neef of een vriendin. Maar wel boeiende verhalen, omdat deze jongeren vertellen wat hen bezighoudt in die rouw. Ik zet mijn masker af, zo heet het. Zo heeft onze zoon Niek een boek gekregen van mijn andere schoonzus. Zij heeft zelf de ervaring ook dat haar broer is overleden. Michiel overleed bij een verkeersongeval. Hij werd aangereden door een man die behoorlijk wat alcohol op had. Dus ook mijn schoonzus weet wat het is om een broer te verliezen. En zij kwam het boek aan, Als je een broer of zus verliest. En die is geschreven door Minke Weggemans. Het verlies van een broer of zus brengt de dood heel dichtbij en confronteert je met allerlei levensvragen. Dan heb je andere mensen nodig om mee te praten. Minke Weggemans besteedt in dit boek aandacht aan diverse aspecten van deze onderbelichte vorm van rouw. Zij illustreert haar beschouwing met gedichten, citaten en verhalen van mensen die zelf een broer of zus hebben verloren. Want wie zelf een broer of zus heeft verloren, zal veel van de ervaringen en gevoelens in deze verhalen herkennen. Deze dame, Minke Wegmans, verzorgt ook lezingen, gastlessen en publicaties over deze vergeten rouw. Het wordt toch vergeten rouw genoemd. Om betrokkenen te steunen en hulpverleners te informeren. Ze publiceerde in 2005 het eerste Nederlandse boek over rouw van volwassen broers en zussen, Broedersziel alleen. Het boek kende 8 drukken en maakte veel reacties los. Dus ook hierin zijn boeken te krijgen als je een broer of zus verliest. Minke Wegmans. Zo, zijn we al een heel eind op weg. Ik heb al wat boeken behandeld. In het begin waren het voor mij ook echt de boeken die informatie gaven over wat is rouw. Wat kom je tegen als rouw? Ik wilde gewoon de verhalen horen van mensen die in hetzelfde zaten, in hetzelfde zitten, als dat ik zat en nog steeds zit. Later kwam ik ook bij verhalen die wat breder waren. Zo kwam ik op een gegeven moment. Maar ik moet mezelf een beetje helpen hoor. Want dit is een boek wat ongelooflijk veel indruk op mij heeft gemaakt. En toch weet ik niet meer zo goed wat de inhoud was. Het is het boek Josje van Sjoerd Kuiper. Het is een fantasieboek. Maar wel met een ongelooflijk diepe inhoud. Even kijken hoor. Ik ga voorlezen. Als een groot schip kwam de zwaan de kleine haven binnen. Op haar rug zat een baby. Het was een lief gezicht, dat blote kindje op dat schip van witte veren. Het kind had zijn armpjes om de hals geslagen en zat warm tussen de grote vleugels. De dieren van de kleine haven renden hun huizen uit naar de kade. Ze maakten lokkende geluidjes, maar de zwaan kwam niet dichterbij. In het midden van de haven dreef ze, heel stil. De baby huilde. De dieren renden naar hun huizen terug en kwamen weer tevoorschijn met brood en lange vingers, ligakoeken en banaantjes. Het varken droeg een flesje melk. Ze stonden in een rij op de kade en maakten hun lokkende geluidjes, maar de zwaan kwam niet dichterbij. Vooruit dan maar, dacht het varken. Met een grote boog gooide hij het flesje in het water, vlak naast de zwaan. De andere dieren volgden zijn voorbeeld. Je kon zien dat de zwaan wist wat goed was voor de baby. Eerst zwom ze langs het brood, toen langs het flesje melk en een banaantje toe. De rest at ze zelf op. Toen er niets meer over was, liet de baby de hals los en tuimelde achterover tussen de veren. De zwaan legde haar snavel tegen de wang van het kind. De dieren op de kade fluisterden, de zee wiegde de haven, het kind en de zwaan vielen in slaap. We moeten ze vangen, zei de ijsvogel tegen het varken. Dat kan toch niet goed gaan, een zwaan met een kind? Maar het varken vond van wel. Als we ze maar goed voeden, zei hij. En dat gebeurde. Iedere dag gooiden de dieren van de kleine haven melk en brood en banaantjes naar het kind en liga en lange vingers naar de zwaan. Iedere dag werd de baby dikker. De zwaan kwam steeds dieper in het water te liggen. Maar ze kwam niet dichter bij de kade. Het varken dacht, wie is dat kind? Wie is toch die zwaan? Kunnen ze elkaar verstaan? Zijn ze familie van elkaar? Waar komen ze vandaan? Dat kind wordt te zwaar, zei de ijsvogel tegen het varken. Van de zwaan steekt alleen de kop nog boven water en een klein stukje hals. Maar de baby vindt het prachtig, zei het varken. Dat zie je aan alles. Dat was waar. Het water kwam al toch boven zijn snavel naar het kind. Maar het kind pletste zijn handjes plat op het water en kraaide en trappelde. En kijk, dat trappelen hielp. Op een dag lag de zwaan zo stil en diep in het water, dat zij zich niet meer kon bewegen. De dieren van de kleine haven hielden hun adem in. Maar de baby trappelde met zijn beentjes en maakte zijn handen tot roeispaantjes. Die haalde hij door het water, één voor één, naar voren, naar achter, links, rechts, en zo kwamen ze langzaam vooruit. Het kind stuurde de zwaan naar de kade. Er was daar een trap, een stenen trap. Van de bodem van de haven naar de hoge kade. Het kind stuurde de zwaan naar de trap. De buik van de zwaan kwam te rusten op een trede die net onder water was. Het kind zette zijn voetjes op de trede, links, rechts, naast de zwaan. En hij stond. Hij stond. Nu pas zag iedereen dat het een meisje was. Ze liep de treden op. Ze liep. Met kromme beentjes van het steeds maar op die zwaan zitten, maar ze liep. Ze klom. Het varken nam haar in zijn armen en liep de kade af, weg van de haven. Het meisje keek niet om. De zwaan schudde haar veren los en zwom de haven in, weg van de trap, de haven uit, weg van het kind. Ze keek niet om. Maar toen ze als een groot wit schip de zee opvoer, toen strekte ze haar hals. Ze hief haar kop naar de hemel en zong. Het varken nam het kind mee naar zijn huis en trok haar een snoezig wit jurkje aan, van kant. Hij nam haar op en droeg haar naar de spiegel. Samen keken ze naar het varken en het meisje in de spiegel. Het meisje zei zwaan, maar het varken noemde haar Josje. Ja, dat lijkt bijna een sprookje. Waarom dit boek mijn aandacht trok en waarom het zo'n indruk heeft gemaakt, het is niet eens over de dood van een kind, het heeft te maken met dood en rouw. Een korte samenvatting verder van het boek. Josje leert van de dieren wat leven, liefde en dood is. Zij probeert na de dood van Sander, het varken, en de soldaat, met wie ze trouwt, haar verdriet te verstoppen in een kast. Maar Josje komt erachter dat verdriet zich niet laat verstoppen en er uiteindelijk uit moet. Door de steun van de dieren leert ze wat troost is en hoe je de dood kunt verwerken. Josje blijkt in verwachting van de soldaat. Ze wordt moeder en leeft nog lang en gelukkig. Als uiteindelijk haar tijd is gekomen om te sterven, verlaat ze op sprookjesachtige wijze de wereld. Na het vertrek van Josje komt er opnieuw een zwaan aanzwemmen met een kindje op haar rug. Het is een sprookjesachtig verhaal, maar prachtig beschreven. Een prachtig beschreven boek over rouw en hoe inderdaad die rouw naar buiten moet komen. En het maakt heel veel indruk op mij.
Just a sweet word. The table is prepared for you. Wishing you Godspeed, glory. There will be mountains you. Still I'll always be there for you. How I do. I hold on to my claim on you. It's a free world. You look down on where you came from. Sometimes. Still you have this place to call home. This love will keep us from blinding of the eyes, silence in the ears, darkness of the mind. Your love will keep us from blinding of the eyes, silence in the ears, darkness of the mind. My love will keep us from blinding of the eyes, silence in the ears, darkness of the mind. Our love will keep us from blinding of the eyes, silence in the ears, darkness of the mind.
Eens even kijken. Ik heb een boek gelezen van Jason Green. En dat boek dat heet Daarboven zagen wij de sterren weer. Het was een prachtig, teder, melancholiek, rauw, bitter, liefdevol, zoekend, tastend boek, staat er ook op. En dat was het ook. Een heel bijzonder verhaal. Als je het al hebt over stomme ongelukken waar een kind aan kan overlijden, dan is dit er ook een. Luistert u. Op een prachtige zondagochtend in het voorjaar van 2015 stort de wereld van Jason Green abrupt ineen. Zijn 2-jarige dochter Greta zit samen met haar oma zomaar ergens in Manhattan op een bankje en wordt plots geraakt op haar hoofd door een afgebroken stukje steen van een vensterbank. Ze verliest haar bewustzijn en wordt met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Ze zal nooit meer wakker worden. In het boek Daarboven zagen wij de sterren weer vertelt Jason het hartverscheurende verhaal van deze traumatische gebeurtenis en de angst die hij en zijn vrouw Stacy ervaren in de uren voorafgaand aan de dood van hun dochter. Maar zijn verhaal draait niet alleen om rouw en verlies, maar evenveel om hoop en herstel. Jason weet met openhartige eerlijkheid, diepe emotie en verfijnde tederheid zowel de fragiele natuur van het leven als de genadeloosheid van de dood vast te leggen, maar bovenal de onoverwinnelijke kracht van de liefde. Een onvergetelijk verhaal over moed en transformatie. Een boek dat je blik op de wereld omver zal werpen. Nou, als je op een gegeven moment op zoek bent naar troost, naar perspectief, maar je wilt toch die herkenning houden, dan is dit inderdaad een heel mooi boek om te lezen. Hoe zij overleven. Het is het jaar 2015, nog maar net geleden. Hoe kom je dan al aan zo'n boek? Maar het is echt prachtig om te lezen. Daarboven zagen wij de sterren weer van Jason Green. Ga ik verder? Er is een boek wat ik nog moet lezen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik ben er wel heel nieuwsgierig naar en ik heb hem wel in mijn handen. Het is het boek van Carl. En volgens mij was het ook een tip die of in de nabij of een keer op de website heeft gestaan. Het is van Naya Marie Heet en het heet Het Boek van Carl. Heeft de dood iets van je afgenomen? Geef het dan terug, staat er op de voorkant. Ik hef mijn glas op en proost met mijn oudste zoon. Boven slapen zijn zwangere vrouw en zijn dochter. Buiten is de maartnacht koud en helder. Op het leven, zeg ik, wanneer de glazen tegen elkaar klinken met een breekbare morgengeluid. Mijn moeder zegt iets tegen de hond, dan gaat de telefoon. Wij nemen niet op. Wie zou ons zo laat op een zaterdagavond kunnen bellen? Dit staat op de achterkant van het boek. In maart 2015 overlijdt Nadja Marie Eets, Ena oudste zoon Carl, op 25-jarige leeftijd door een tragisch ongeluk. Het boek van Carl beschrijft het eerste jaar na dat verschrikkelijke telefoontje tot de schok van zijn dood langzaam wordt gedempt. Het is zowel een nuchter verslag van hoe het is om te leven na het verlies van een kind. Het laat zien hoe je verdriet, je relatie met de werkelijkheid, je geliefden en de tijden verandert. Maar het is ook een poëtisch boek over verlies en liefde. Het boek van Carl is hartverscheurend mooi. Deze staat op mijn to-do-list. Die ga ik binnenkort eens even lezen. Ik heb meerdere boeken. Ik ga ze niet allemaal behandelen. Want anders dan blijf ik nog heel lang bezig. En zo lang wilde ik deze podcast niet maken. Ik heb wel ook het boek van Anne Hoge, Anders nabij. Het is een bundeling van verhalen. Het is van de uitgeverij Charlotte. En het gaat over de stille kracht van ouders en de dood van hun kind. Anders nabij heeft mensen de kans gegeven hun verhaal te vertellen. Die verhalen zijn gebundeld. Anders nabij van Anne Hoge. Ik heb ook het boek Licht in de Tunnel van Mark de Hond. Niet het verhaal van een verlies van een kind, maar wel het verhaal van iemand die weet dat die niet lang meer te leven heeft. Toen Mark de Hond eind 2018 hoorde dat hij ziek was, besefte hij dat er een grote kans was dat hij zijn kinderen niet zo groot zou zien worden. En hij besloot een dagboek bij te gaan houden. Ook een prachtig dagboek. Ik ben het ook gaan zoeken in andere boeken. Meer in het gevoel van troost. Weet je, je kind overlijdt. En waar is het dan? Ik heb een boek gevonden van Sylvia de Wit. En Sylvia de Wit, die zegt, wij zijn levendiger dan menig levende. Kijk, en dat is wat ik als moeder wil horen. Wat is nu die waarheid over leven en dood, staat er op de achterkant. Bestaat toeval? Hoe is het eigenlijk om dood te gaan? En wat doen ze daarboven de hele dag? Sylvia de Wit is een paragnost. En zij vraagt dingen aan het medium Barbara Bendel. En ze vraagt het hemd van het lijf, staat er achterop. Het is een leuk, luchtig boek. Laagdrempelig. En het geeft op een speelse manier antwoord op vragen waar we mee zitten. Wij zijn levendiger dan menig levende. Ik vond hem heerlijk om te lezen. En het is echt een boek, kijk wat je ermee doet. Maar het geeft wel troost. En in het verlengde daarvan is er ook het boek Tekens zijn overal van Laura Lyne Jackson, boodschappen vanuit het universum. De veertjes, de vlinders, de vogels, de libelles. Het zijn boeken die mij troost geven. Want ik heb iets met veertjes. Je wil niet weten wat voor verzameling veertjes ik al heb. En ik weet heus wel dat die van de vogels komen. Maar ergens als ik een wit veertje zie, dan denk ik, ach, Lonnik heeft er even staan dansen. En toen verloor ze weer een veertje en die mocht ik vinden. Het troost mij om ze te zien. En zo zijn er veel meer dingen die me troost. En wat mij heel erg troost in dit soort verhalen, dat is al de eerste zin die op de achterkant van dit boek staat. Een band die je hebt met je dierbare verdwijnt niet na de dood. Je houdt niet ineens op met houden van iemand of denken aan iemand. En soms gebeurt er iets, droom je iets, je voelt iets waarvan je denkt, zou het? Is dit een teken? Ja, en dat boek Tekens zijn overal is dan ook gewoon heerlijk om te lezen. Het geeft je dat stukje troost waar je misschien wel naar op zoek bent. Zo, man. Ik ben al bijna door mijn stapel heen. Ik heb een boek, Bevroren Zondag, van Lisbeth Richemer-Syndram. En dit boek beschrijft weer de chaos die je kunt ervaren na de dood van een kind. Op de achterkant staat, dan opeens, in een flits, weet ik alles weer. Alles, de boottocht, de afspraak, de sprong, de afspraak, shit, wat is de datum? Ik probeer me te herinneren wat de vrouw had gezegd, 3 weken. Dat betekent dat het nu de 26e moet zijn. Wanneer was die afspraak ook alweer? Ik graaf nog dieper in mijn geheugen. De 27e, dat is morgen. Morgen is de grote dag. Ik heb geen tijd te verliezen. Daaronder staat, in fragmenten vertelt de moeder op aangrijpende wijze in welke chaos je leven verandert als je oudste kind plotseling overlijdt. Door haar woorden heen verweven, de onwaarschijnlijke fictie geschreven door het kind. Staat ons lot al vast of berust alles echt op louter toeval? Een prachtig boek. Chaos, de chaos die we herkennen. Niet alleen na het overlijden van je oudste kind, na het overlijden van elk kind. De chaos waarin je zit. Prachtig boek om te lezen. Bevroren Zondag van Lisbeth Richemer-Syndram. Ik heb ook Jos Brink gelezen. Rauw op je dak. Verder na de dood van een dierbare. Ik heb ook gelezen Anna Enquist, Contrapunt. Een prachtige roman. Ja, een stukje klassieke muziek. Ik speel zelf op piano. Niet zo mooi als dat Anna Enquist het doet. Zoals zij in haar boeken beschrijft. Maar ik snap de context hierin wel. En het gaat hier over de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. Ik lees even de achterkant. Hangend over de grote tafel bestudeert een vrouw de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. Ze doet dat met een rug naar de toekomst. De blik gericht op wat geweest is. Haar pianostudie lijkt allereerst een verdovend middel. Maar waarom? Variatie voor variatie ontvouwt zich het landschap van haar verleden. Momenten van geluk en pijn, van vrolijkheid en razernij, van onbekommerdheid en zorg wisselen elkaar in snel tempo af. Onder dat alles dringt een verontrustende ondertoon zich op. Een onstuitbare melodie als een aanzwellend noodlot dat alles overstemt. Contrapunt is een indringende roman over de ontwikkeling die een kind doormaakt, het proces van loslaten als ouder, de intense rouw en onvoorwaardelijk verlangen naar wat ooit was.
Weet ik niets, niets dan wat ik hoor en zie, niets dan wat ik lees. Ik ken geen andere landen, zelfs al ben ik er geweest. Grote steden ken ik niet, behalve uit de boeken, behalve van tv. Ik ken geen andere stad dan de stad waarin ik leef. Zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief. Gisteren uit Lissabon. Ik mis je en een zoen. Vandaag uit Praag een kattenbel, want er is zoveel te doen.
En als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol, het allerliefst uit Londen. Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik hoor en zie, niets dan wat ik voel. Ik leef van dag tot dag, zonder vrees en zonder doel. Verre landen ken ik niet, behalve uit mijn atlas, die droom ik elke nacht. Maar ik droom alleen die landen waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd steek ik vlaggen in de aarde, dezelfde kleur, dezelfde waarde. Maar zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief. Gisteren uit Lissabon. Ik mis je en een zoen. Vandaag uit Praag een kattenbel. Want er is zoveel te doen. En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met allerliefst uit Londen.
Als laatste boek wat ik wil bespreken is een boek waarin het niet eens gaat over rouw, verlies van een kind. Het is het verhaal, en misschien kennen jullie het wel, van Edith Eva Eger, De Keuze. En het is nog niet eens een heel oud boek, maar Edith is al wel een stukje ouder. In een eerdere podcast werd deze vrouw al aangehaald. Dat was de podcast van Marlies van Dijk. En die had het al over deze vrouw. Zij heeft namelijk de Holocaust overleefd. Wat ze eigenlijk zegt is, je kiest, je maakt zelf de keuze hoe je je leven maakt. Je maakt zelf de keuze hoe je in je rouw staat. Jij kiest elke dag weer. En ze probeert je er wel aan te herinneren, maak er een goede keuze van. Ik lees even de achterkant, wederom. Edith Eva Eger was 16 jaar oud toen ze in 1944 naar Auschwitz werd gedeporteerd. Haar ouders werden direct naar de gaskamer gestuurd en Edith werd gedwongen om voor Mengele te dansen. Haar onverschrokkenheid hielp haar en haar zus te overleven, al waren ze nog maar nauwelijks in leven toen het kamp eindelijk werd bevrijd. In De Keuze deelt Dr. Eger haar oorlogsherinneringen en de opmerkelijke verhalen van hen die zij sindsdien heeft geholpen. Ze doet uit de doeken hoe ze als psycholoog haar cliënten al jarenlang helpt om zich uit hun eigen gedachten te bevrijden en hoe iedereen uiteindelijk voor de vrijheid kan kiezen. Het heeft dus deels te maken met je strijd en met je rouw. Het is niet het verhaal voor ouders van een overleden kind, maar het is wel het verhaal voor ouders die leven met rouw, of die leven met pijn, of die leven met trauma. En ik denk dat dat een mooie afsluiting is van deze podcast. Het is een andere geworden dan dat ik normaal doe. De volgende keer zal ik weer een interview hebben. Maar ook een beetje vanwege de kinderboekenweek, de boekenweek, de boeken die centraal staan, het lezen. Het lezen wat ik graag doe, het lezen wat Lonneke altijd graag gedaan heeft. En misschien zet het jullie ook aan en geeft het jullie tips en ideeën. Heb je ideeën en wil je heel graag deze ideeën delen met de ander, omdat je net het andere boek hebt gelezen dan dat ik hier heb genoemd? Stuur eens een recensie van een boek naar redactie@oudersoverledenkind.nl, want dan komt dat in ons kwartaalblad er nabij te staan. Want ook daarin kunnen jullie heel veel titels vinden en worden regelmatig boeken besproken. Dus misschien is het een hele fijne om dat goed in de gaten te houden en met elkaar eens uit te wisselen. Welk boek heeft jou nou geholpen? Welk boek heeft jou andere ideeën kunnen geven? Welk boek heeft jou ergens doorheen kunnen halen? Wil ik afsluiten met een gedicht. Het is dan ook meteen het laatste gedicht in het eerste boekje wat ik besprak. Het boekje Vingerafdruk van Verdriet. Het is een gedicht van Diane McKissack. En het gaat als volgt. Ik wil hier graag mee sluiten. Herstellen van de rouw is als ontwaken uit een lange winterslaap. De warmte van de zon voelen. De wind in de bomen horen ruisen. Het zachte gegons van de bijen horen. De vogels horen zingen. De geur van de bloemen ruiken. Het zout van mijn tranen voelen. Mijn zintuigen laten strelen door de schoonheid van de natuur. De stilte ervaren binnen mij als een haven van pijn.
I had to let you go to the setting sun. I had to let you go to find a way back home.
U heeft geluisterd naar de podcast Maak Rouw Bespreekbaar van Ook. De Vereniging Ouders Overleden Kind. Wilt u meer weten of wilt u lid worden? Ga dan naar onze website oudersoverledenkind.nl. Ook zijn we te vinden op Facebook en Instagram. Heeft u een onderwerp voor of wilt u een keer meewerken aan een podcastaflevering? Mail dan naar podcast@oudersoverledenkind.nl.